8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vier relschoppers die dinsdag na de halve WK-finale in Den Haag werden gearresteerd, blijven vastzitten tot na de finale. Drie van hen moeten zelfs tot na de huldiging in de cel blijven. De vier gooiden stenen en flessen naar de mobiele eenheid bij rellen op een plein in het Laakkwartier. Vandaag moesten ze voor de supersnelrechter verschijnen. Door de verdachten tot na de finale vast te houden, wil justitie voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het Nederlands elftal komt maandag aan het eind van de middag aan op Schiphol. De pers is erbij, maar de aankomst is niet bedoeld voor het publiek. Het is maandag een van de drukste dagen van het jaar op Schiphol en voor extra publiek is geen ruimte. Dinsdag kan het publiek de spelers huldigen in Amsterdam. De Verenigde Naties sluiten hun kantoor in Sri Lanka. Reden is een protestactie tegen de VN, georganiseerd door een Sri Lankaanse minister. Die is voor het VN-kantoor in de hoofdstad Colombo in hongerstaking gegaan. Hij protesteert tegen het onderzoek van de VN naar mogelijke oorlogsmisdaden tijdens de strijd van het leger tegen de Tamil-tijgers. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft daar vorige maand een onderzoekscommissie voor in het leven geroepen. De ministers en zijn aanhanger die eisen dat de VN het onderzoek staakt en dat de beschuldiging van oorlogsmisdaden wordt ingetrokken. Ban Ki-moon vindt die actie voor het VN-hoofdkantoor niet aanvaardbaar. Tijdens de botenparade van de Gay Pride volgende maand in Amsterdam vaart voor het eerst een Joodse boot mee. Het is een initiatief van een Joodse gemeente in Amsterdam. De Joodse gemeente zegt met de deelname een krachtig signaal te willen afgeven in een tijd waarin wordt gesproken over lokjoden en lokhomo's. De organisatie van de Gay Pride is blij dat er na een christenboot en een moslimboot nu ook een Joodse boot meevaart. Het weer, aan de kust wat bewolking, maar het blijft droog. Morgen zonnig en warm, met 25 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
En welkom terug bij ons marathoninterview. We zijn een uur geleden begonnen, we gaan nog 2 uur door. En vanavond is de gast Michiel van Erp, documentairemaker. En ik praat u even bij over wat er zowel dat eerste uur voorbij is gekomen. Het begon in het hier en nu. De film die hij nu aan het maken is en die al over 2 weken op televisie moet. Over Rotterdam en de Tour de France. TV Rijnmond wilde graag zien hoe Rotterdam het zou houden onder de komst van de tourorganisatie die de stad voor een paar dagen overnam. Nou, Rotterdam hield zich prima en hij maakte er een groter verhaal van. Een weemoedig verhaal ook. Van oude wielrenners die hun helden van nu en vroeger zien. Meteen ging het over het procedé van documentaire maken. Van Erp ziet zijn hoofdpersonen pas op het moment dat hij gaat filmen. Voor die tijd zijn alleen de researchers langs geweest die het voorbereidende werk doen. Er is al bedacht welke handelingen de mensen zullen doen, wat ze zullen vertellen. Maar toch zorgt Van Erp ervoor dat er ook weer juist heel andere dingen gebeuren. Het onverwachte, het spontane. Hij haalt mensen uit de handeling die ze aan het doen zijn en vraagt naar iets heel anders. Dan kan je de echte emotie te pakken krijgen. Dat zijn de momenten die in de film komen. Het is een trucendoos, zegt hij. Maar het is sowieso nooit de werkelijkheid, dat filmen. Er is een camera, er is licht, er moet veel en... Pardon. En ik laat mijn eigen werkelijkheid van die mensen zien, zegt hij. De interviewster, Lotje IJzermans, zegt dat dat per definitie manipulatie is. Nee, manipulatie, zegt hij fel. Geen manipulatie, dat is zo'n negatief woord. Uiteindelijk komen ze samen uit op de omschrijving van waardevrije manipulatie. Er zijn documentairemakers die acteurs inhuren. Dat zou hij nou nooit doen. Ik heb daar niks mee, zegt hij. Ik vind het al vervelend als mensen een stukje naar links moeten van de cameraman vanwege het licht. Hij laat mensen ook nooit iets overdoen. Maar je doet je wel onnozeler voor dan je bent, merkt de interviewster op. Dat is dat ironiserende, bijvoorbeeld in die eerste serie die zijn stijl zette, Lang Leven. Zelf vindt hij het nog steeds ontroerende portretten. Al ziet hij ook wel dat hij toen erg voor de ironie ging en nu misschien meer voor de emotie. Alhoewel Pretpark Nederland uit 2006 was toch ook zo'n film waar de hele zaal dubbel van het lachen lag bij de première. En de beide hoofdpersonen, de organisator van een chocoladefestival en de bedrijfsleider van Bataviastad, helemaal niet begrepen wat er nou zo grappig was. Maar zich toch ook helemaal niet vervelend of slecht behandeld voelde. Wat is nou de functie van ironie, is de vraag. Dat is zelfspot, komt er als beslist antwoord. Je herkent als kijker ook jezelf. Je houdt mensen een spiegel voor. Ik ben een goedaardige parasiet, zo omschrijft Van Erp het. Ik maak gebruik van mensen en situaties, maar goedaardig. Al krijgt hij soms complimenten van buiten op zijn werk, juist vanwege zijn geslepenheid, zijn valsigheid, dat hij juist zo meedogenloos juist de grappige mensen en hun strijd in het leven laat zien. Het laatste deel van dit eerste uur verbleven we in het gezin van Erp in Eindhoven in de jaren 60 en 70. De vader, die de enthousiaste eigenaar was, in een kleine muziekwinkel en een orkest had opgericht. En die stap later in zijn leven had gezet, omdat hij dat zo heel graag wilde. De vader die het voorbeeld heeft gegeven aan zijn zoon om een droom na te jagen. En dat zijn ook precies de mensen die hij graag filmt. Mensen met een droom. We hebben nog 2 uur te gaan. Gaat uw gang, documentairemaker Michiel van Erp in gesprek met Lotje IJzermans.
Nou, prachtig samengevat door Djoeke. Wat was jouw droom dan, Michiel?
Nou, mijn droom was wel om acteur te worden. En daar heb ik toen ik 14, 15 was, ook best wel heel beslist aan gewerkt.
Hoe heb je dat gedaan?
Door allerlei cursussen te volgen en ook hier in Amsterdam. Of hier in Amsterdam, helemaal niet in Amsterdam, in Amsterdam. Ik denk dat toen ik 15 of 16 was, iedere zaterdag naar Amsterdam ging met de trein. Om een soort oriëntatiecursus op de toneelschool te doen. En dan werd je een beetje voorbereid om dan ooit daar dan aan een soort selectieopleiding te beginnen. En dat heb ik gewoon heel braaf gedaan. Maar en door heel veel rondes heen gekomen, al auditerend uiteindelijk, toen ik een jaar of 17 was. Maar ik was gewoon veel te jong daarvoor, vonden zij.
En, vond jij het ook?
Ja, vond ik eigenlijk ook. Nou, ik was gewoon niet goed. Ik zag gewoon andere mensen in het groepje die veel beter waren. En daar veel beter over nagedacht hadden. Soms, wat het eigenlijk ook wel een beetje is, dat ik, wat ik toen straks vertelde, dat ik die middelbare schooltijd zo intens beleefde, dat ik eigenlijk wilde ik gewoon niet ouder worden. Ik vond het ook eigenlijk, het leek mij het leukst om voor altijd 17 te zijn. Maar ja, op een gegeven moment moet je dan toch, je moet toch dan gaan studeren of in ieder geval iets anders gaan doen. En ik wilde ook alweer graag het huis uit, omdat ik ook wel zin had om op eigen benen te staan. Maar ik had eigenlijk geen enkele andere beeld van wat het dan moest zijn. Dus ik werd afgewezen op de toneelschool. En ik had geen enkel ander idee. En toen ben ik uiteindelijk de studie gaan doen die mijn oudste broer ook deed. Dus dat was in Delft op de TH, heette dat toen, heet nu TU, Industrieel Ontwerpen. En dat is een hele leuke, gevarieerde studie waarin je productontwerper wordt. En die heb ik ook afgemaakt. Maar zo halverwege de studie ben ik bij het studententoneel gegaan. En daar heb ik eigenlijk wel, ik zat altijd wel in een productie. En toen ben ik, tegen de tijd dat ik af ging studeren, dacht ik, dan moet ik nu toch wel voor dat toneel gaan, dacht ik. Want nu, ik had het idee dat ik nu beter was.
Waarom wou je het zo graag, toneel spelen?
Ja, weet je dat ik dat eigenlijk niet weet? Ik hield heel erg van naar toneel kijken. Gewoon de ervaring van dat live. Die mensen die op het toneel je een verhaal willen vertellen. En ik denk ook wel dat ik heel erg hield van de belangstelling. Of daar op dat podium te staan. Dat al die mensen dan naar jou kijken. Dat is het, denk ik. En toen ben ik tijdens mijn afstudeer ben ik toen gaan solliciteren. Dus zeg maar, toneelgezelschappen zochten acteurs. Nou, en toen was er, tot mijn stomme verbazing, vrij snel een jeugdtheatergezelschap in Den Haag. En
die zochten iemand met een TU-opleiding.
Die zochten mij, bleek. En daar heb ik 2 jaar gewerkt als acteur. Ik had gewoon een vast contract. En de eerste voorstelling was volgens mij was De Wijze Kater van Herman Heijermans. Dan is het bewerkt voor kinderen van 12.
Ja.
Dat was een. Uiteindelijk heb ik 4 jaar gewerkt als acteur. En in de loop van die 4 jaar kwam ik erachter dat ik eigenlijk. Ik toch nog steeds niet heel erg goed was. Dus ik was een beetje een middelmatige acteur. Maar in die eerste jaren dacht ik, nou, dat is helemaal niet erg. Want je hebt ook mensen nodig die een beetje in het midden spelen, zullen we zeggen. Maar dat. En ik had wel als voorwaarde dat ik wel de kost mee moest verdienen, zullen we zeggen.
Ja.
En toen dat niet meer lukte na 4 jaar, toen dacht ik weer, ja, maar wat moet ik dan nu gaan doen? Wat zal ik gaan doen?
Dus vonden anderen je ook middelmatig?
Ja, anders had ik wel heel veel aanbiedingen gehad en was dat wel, ja, had dat wel doorgelopen. Zo simpel ligt dan. En nou, weet je wat het ook was? Ik kwam erachter, maar ik weet dat het niet zo is, maar zo voelde dat toen, dat ik denk, ik sta eigenlijk steeds de dromen van een regisseur te verbeelden. Het zijn helemaal niet mijn dromen.
Had je dat verwacht dan, van acteurschap? Dat je dan echt je eigen droom kon verwezenlijken? Dat is toch per definitie een rol?
Nou, maar een hele goede acteur is een heel erg creatief iemand.
Ja.
En die zitten sowieso heel erg in dat maakproces van die voorstelling.
Ja.
Maar zoals ik er toen in stond, was ik, ja, verbeeld ik, was ik dat niet. Ik was niet zo'n acteur. En toen ben ik na 4 jaar, toen ik dacht, nou, dit gaat niet goed. Toen had ik iemand leren kennen die maakte jeugdprogramma's bij de VPRO. En toen heb ik aan haar gevraagd, kan ik een keertje met je stage bij je lopen? Maar dat was ook meer, omdat ik eigenlijk denk, dan ben ik weer, doe ik weer iets.
Denk weer even onder de pannen.
Nou, en een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk vroegen ze bij de VPRO of ik zelf ideeën had. En nou, die had ik wel, zei ik. En toen eigenlijk binnen een paar weken had ik mijn allereerste draaidag. En toen ik daar stond, met dat draaien, met het opnemen, ik maakte dus kinderprogramma's. En toen dacht ik, nou, dan moet ik het zoeken. Onderwerpen kiezen die dicht bij iets liggen bij iets waar ik verstand van heb. Toen ben ik, omdat ik natuurlijk afgestudeerd initieel ontwerpen was, ben ik ontwerpers gaan portretteren die producten maken waar kinderen dan misschien van denken, oh, daar heb ik nooit bij stilgestaan dat iemand daar over nagedacht heeft.
Geef een voorbeeld.
Unger, dat is degene die in de tijd bankbiljetten ontwierp. En postzegels. En maar ook bijvoorbeeld iemand die een hele flashy kinderrolstoel had ontworpen. Dat soort mensen. En toen merkte ik al. Maar ik merkte meteen dat ik denk, nou, dit moet ik doen.
Dus niet voor de camera's en in de spotlight, maar achter de camera's.
Ja, en ook kwam ik erachter dat ik het heel leuk vond om juist de binnenkant van mensen te zien. Dus die eerste filmpjes zijn heel erg praktisch, uitleggerig. Maar en bij de VPRO vonden ze het heel leuk wat ik deed. En toen ik wat meer mijn eigen onderwerpen kon kiezen en mijn eigen programma's kon maken, ging dat al heel snel over de zielenroerselen van gewone mensen. En ik portretteerde kinderen, maar vooral ook heel veel volwassenen in die programma's. En ik denk, als je het nu terugziet, dat dat heel erg lijkt op wat ik nu doe. Of liever dat je wel ziet dat het daar vandaan komt.
Je had van begin af aan een eigen, eigen kleur, jouw werk.
Ja, en dat wilde. En ik had een soort, zeg maar, mijn. Ik kwam erachter, daarom zeg ik dat net, van die toneelregisseurs. Je wilde graag je eigen verhalen vertellen. En ik had in één keer een podium om mijn beeld op de wereld, of op Nederland, of op mensen, om dat te schetsen, om dat te laten zien. En dat vind ik, dat is nog steeds eigenlijk een hele grote drijfveer van mij. Of dat vind ik heel erg aantrekkelijk. Om kijkers iets bij te brengen, maar ook om ze een soort gevoel mee te geven. En misschien ook wel geïnspireerd te kunnen raken. Of dat.
Maar een van die thema's, hè, je zegt het net al, van ik wil heel graag iets over Nederland, hè, zei je net.
Ja.
Is denk ik toch ook de Nederlandse identiteit die heel erg in jouw films terugkomt. Klopt dat of niet? Of vind je dat onzin?
Nee, dat klopt wel. Maar dat is bijvoorbeeld niet een bewuste keuze van mij. Het is meer mijn beeld van. Ik denk toch dat het is mijn beeld van mijn wereld, van de wereld die ik meemaak. En ik leef nou eenmaal hier, dus dat is die wereld. Dus dat is Nederland. En ik heb een enorme aversie tegen zo'n grauwe middenmoot mens, zullen we maar zeggen. Dus wat ik daar tegenover stel, is dat ik juist mensen laat zien die wel geïnspireerd zijn. Al is het maar heel klein, al word je maar lid van een konijnenfokvereniging. Dat maakt me helemaal niet uit. Maar die stap en die opwinding, dat je lid wordt van een konijnenkokvereniging, dat kan voor mij al een film opleveren.
Maar zou je jezelf in Spanje een film kunnen zien maken?
Nee, kan het wel. Maar als jij dat nu zo zegt, vind ik dat helemaal niet aantrekkelijk.
Nee.
Nee.
Dus je zit wel heel erg vast aan Nederland. Dat is gewoon.
Dat is wel mijn onderwerp, dat weet ik ook wel. Ja.
Dat ben je toch meegaand, man?
Oh! Nee, maar dat lijkt net alsof dat een soort. Ik ben natuurlijk niet. Ik vind het ook wel heel lastig. Ik vind het heel leuk hoor, dit. Maar ik ben natuurlijk niet. Ik vind het heel lastig om je eigen analyticus te zijn van je werk. Ik ben gewoon. Ik creëer en ik maak. En dat is
het. Daar hou je niet van, hè? Van analyseren, of wel?
Nou, niet als ik het zelf moet doen. Ook omdat heel veel dingen onbenoemd zijn of onbenoemd blijven. Zoals ook zo'n filmproces, hè, waar we het toen straks over hadden. Wat Juker zo aardig samenvatte net. Dan hoor ik dat en dan vind ik dat heel leuk hoe ze dat gedaan heeft. Maar dan trek ik, denk ik, ja, maar het is ook anders. Het gaat ook anders. Weet je, het is niet alleen maar die trucendoos. Het is een. Ik merk als ik bijvoorbeeld ga filmen. En we hebben bijvoorbeeld een keer een andere geluidsman of zo. Die niet zo ingevoerd is in zo'n groepsproces. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt wel eens. Dan ben ik zelf al een beetje van slag. Dan denk ik, oh, hoe gaat dat dan? Gaat dat dan wel goed? Ik weet niet waar dit verhaal nu vandaan komt, waarom ik dit vertel. Maar het is gewoon een soort gevoel. Dat is wat je doet. Ik werk heel erg op mijn gevoel.
Je werkt heel intuïtief.
En op, ja, wel heel erg. Ja, dat klopt.
Ja, en je zei daar straks, bij ons thuis werd niet veel gesproken, dus misschien.
Nou, er werd wel veel gesproken, maar geen lange gesprekken, dat is wat ik zei.
Ja, maar ik neem aan dat hoe je de sfeer schetste en iedereen druk en bezig en actief, dat er niet veel ruimte was voor analyse als dat al tot de interesse behoorde.
Nee, dat klopt. Dat is absoluut waar, ja.
Ja, toch identiteit. Ik denk, het is niet alleen zijn het films over Nederland, zoals Pretpark Nederland, zoals Lang Leven. Wat allemaal gaat over het kleine Nederland. Mm. Hè, de kleine man in Nederland vaak. Ook als die van adel is, gaat het nog over de kleine man.
Dat is heel mooi gezegd. Dat is zo.
Ja, maar ook je portretten gaan over identiteit. Over dat wat iemand is en wat iemand definieert. Je hebt flink veel portretten gemaakt over Connie Palme, over de zangeres zonder naam, over
Erwin Olaf.
Erwin Olaf is een heel mooi portret.
Sylvia Christel.
Sylvia Christel, de meneer van de Valk, van de
Gert
Schnitzels.
Van de Valk, ja.
Ja. Wat hebben die mensen, wat zijn overeenkomsten tussen die mensen? Wat hebben zij waardoor je hen wilde neerzetten?
Roem gaat dat eigenlijk over. Behalve Gerrit dan misschien. Ik denk bijvoorbeeld bij Gerrit van der Valk dat ik eigenlijk gewoon een portret van mijn vader heb gemaakt. Alleen hij heeft wat meer zaken geopend, zullen we maar zeggen. Maar dat gaat er gewoon ook. Nou, zo leuk om Gerrit van der Valk te vertellen. Wat daar zo aardig aan is. Wij kwamen als familie wel eens vroeger in de Van der Valk restaurants. En ik vond dat altijd heel erg leuk. En Gerrit was iemand, want hij is inmiddels gestorven, die juist ook die Hollandse volksaard als zijn specialiteit beschouwde. Die dacht ook altijd een paar stappen verder dan je zou denken. En dat doe ik ook, eigenlijk al filmend ook.
Ja.
Ik probeer ook, al als ik film, probeer ik ook een beetje te voorspellen hoe de dingen gaan. Hoe mensen zich zullen gaan gedragen. En Gerrit doet dat ook. Dus bijvoorbeeld deed dat ook. Ja. Nou, bijvoorbeeld dat Nederlands valt heel erg als denken als ze bij een ontbijtbuffet zijn dat het gratis is, terwijl ze er gewoon voor betaald hebben. En dan veel te grote borden opscheppen. Nou, dat denkt Gerrit, nou, we doen gewoon kleinere mandjes. Dat past gewoon niet meer in. Want meer kunnen mensen toch niet eten. Dus dan, dat is goed voor de business. Of bijvoorbeeld, er was een periode dat er heel veel graffiti was in Nederland. Want hij toen bedacht, nou, je moet gewoon in wc's de deur zo ver van de pot doen dat je gewoon met je handen daar niet bij kan als je iets op de deur wil stiften. Maar zo'n hele simpele, gewone dingen.
En hoe vertaal je dat naar momenten die jij in je films meemaakt?
Dat ik ook probeer te voorspellen Wat? Nou, ik kan een heel goed voorbeeld geven. Soms bedenk je iets. Misschien is het, als het te ingewikkeld verhaal is, moet je het ook zeggen. Ja. Ik was in dit weekend bij die Tour de France in Rotterdam. En ik dacht, je moet zorgen dat die oude pedaalrillers, hè, waar we het vorige uur over hadden, die zitten vol verhalen, vol emoties en weemoed. Maar het gaat ons natuurlijk over het feit dat die jonge renners van nu eigenlijk een jongere versie zijn van die oudere pedaalridders. Ook al zijn zij veel verder gekomen, want zij doen in de Tour mee en die oude man niet. En er is één jongen, die zit in de Raboploeg, die heet Jos van de Emde, geloof ik. Ja, zo heet hij. En die is een oude, die is ook bij de pedaalridders begonnen. En die is nu een jaar of 20, 22 zal hij zijn en is lid van de Raboploeg. En toen dacht ik, nou, dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat die twee elkaar ontmoeten. Maar op een zo'n logische manier dat het in de uitzending eigenlijk gewoon lijkt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want normaal zouden ze elkaar nooit ontmoeten. Nou, en dan dacht ik van, ja, maar wie van deze pedaalridders gaat nou deze jongen dan ontmoeten? Dus dan zit je zo te kijken wie ze. En dan kies je natuurlijk iemand uit waarvan je denkt dat hij heel zakelijk is. Tenminste, zo schat ik in dat mensen denken dat hij is. Iemand die stevig in het zadel staat. Maar waarvan ik weet dat hij eigenlijk heel erg sentimenteel is. Zo heb ik dat gevoeld, dat hij dat is. En ja, dan gebeurt er wel een soort sprookje. Want die jonge renner die moest meedoen aan een soort raceje, noem ik het maar even. En die man komt erbij, maar die raakt zo, die voelt zich in één keer zo aangetrokken door de kracht van die jonge sporter in zijn tenue op die fiets. En die kan hem eigenlijk niet meer loslaten. Dus nog voor de start begint hij nog in zijn oor te fluisteren. Ik hoor dat je een vriendin hebt, maar dat moet je niet doen, hoor. Dat meisje komt wel, dat is heel aantrekkelijk. Maar je moet blijven sporten. Ik ging ook altijd om 7 uur naar bed op zaterdagavond. Dus hij liet zich helemaal meevoeren. Omdat hij in één keer zag hij zichzelf op die fiets. En had hij dat ook alweer willen zijn. En dat is iets. Hoe noemde manipulatie, maar dan positieve manipulatie? Wat was nou het
waardevrij
woord? Waardevrije manipulatie. Dat noem ik dan waardevrije manipulatie. En dat vergt dan een soort voorspellend vermogen van mij om te denken, nou, dit, zo moet het dan gaan. Kijk, en je had mij dat nooit meer overgehoord als het mislukt was, want ik had het ook niet in de film een plek gekregen. Nou, in dit geval lukt dat dan.
Ja. En dat is zo 3 stappen vooruit, net als Gerrit van der Valk je vader.
Ja, precies, dat is het. En bijvoorbeeld, hij had ook nog zijn vrouw meegenomen. Dat had ik ook al gevraagd, want ik weet dat hij en zijn vrouw heel erg één zijn. Dus die renner was nog niet weg. Of hij rent naar zijn vrouw om te vertellen wat er gebeurd was en hoe hij zich voelde. Nou, dat is allemaal heel mooi.
Maar toch, die Nederlandse identiteit, nog even over door. Die Nederlandse identiteit, die had Gerrit van der Valk dus heel erg. Tenminste, ik vind dat heel Nederlands, zo dat soort dingen bedenken. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat is heel erg Nederlands. Ja.
Ja. Je meest recente serie was Welkom in Nederland.
Ja.
En dat ging over?
Inburgering. Het was een idee wat vanuit de VARA kwam. De vraag was of ik een serie wilde maken. En dan waarin de focus dan lag op de pogingen van autochtone Nederlanders om te integreren met allochtone Nederlanders. En dat was een beetje het uitgangspunt voor de serie.
Dus een beetje andersom als waar iedereen het altijd over heeft.
Ja, andersom. En dan, nou ja, dat was eigenlijk de vraag. Nou, dat zijn we gaan doen. Dat was een wat die serie opleverde was A, dat je merkt dat er veel meer initiatieven zijn in Nederland om te integreren vanuit die autochtone kant. Maar dat het ook weer heel onbeholpen is vaak. Dus dat er veel dingen, dat gevoel van, ja, zo doen wij dat hier, en dat je dat dan weer allochtone mensen wil leren, dat is natuurlijk onzin. En daar loopt het vaak dan een beetje ook op stuk. Maar initiatieven zijn er genoeg.
Ja, dat verbaast je?
Ja, dat verbaast me best wel. Deels omdat ik woon zelf in Amsterdam, in het centrum. En ik woon niet in een wijk waar ook allochtonen wonen. Dat zeg ik niet met trots, maar dat is gewoon een simpele constatering. En als je afgaat op wat er in kranten en op journaals te zien is, dan is er weinig integratie, is er alleen maar gemopper. En dat lijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn als je echte wijken ingaat.
Had je een soort standpunt voordat je die serie ging maken?
Hoe bedoel je standpunt?
Ja, nou, politiek of menselijk. Nou, je had dus wel, het viel je mee, hè, hoe de autochtone Nederlander zich opstelt.
Ik heb eigenlijk nooit echt van tevoren een standpunt. Of ik ga dan gewoon op onderzoek uit. En kijk wat voor verhalen er zijn of wat er dan. En dat groeit dan. Het is meer een soort proces. Ik stond daar volledig blanco tegenover.
Was er iets of iemand die je heel erg raakte in die serie?
Ja, twee vrouwen die woonden in het Gooi. Ik mag ze nooit Gooise vrouwen noemen, maar dat zijn het natuurlijk wel. Als je in het Gooi woont en je bent een vrouw. En die hadden zich ontfermd over een Iranese vluchteling. Ja, ik moest even nadenken of het nou Irak of Iran was. En zijn vrouw was verdwenen in Nederland. Waarschijnlijk gestorven, maar ze is gewoon verdwenen. Of de een op de andere dag. En hij moest twee kinderen opvoeden. En moest ook nog zijn inburgeringsexamen gaan doen. En die twee vrouwen hebben met hun eigen familie zich helemaal op dat gezin van die man gestort. Maar hem ook echt daadwerkelijk geholpen. En dat was wel een soort grenzeloze situatie. En dat is nog steeds zo. En dat grenzeloze, het helpen van een ander, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Maar het is een voorbeeld, hoor, dit. Er zijn er wel meer van dat soort gevallen. Dat wil niet zeggen, daarmee zeg ik dus niet, dat wat zij doen ook precies het goede is wat je voor die man moet doen. Ja, daar heb ik dan geen oordeel over.
Ze hadden hem echt geadopteerd, hè?
Ja, ze hadden hem eigenlijk geadopteerd.
Het was hun knuffelallochtoon eigenlijk.
Ja, maar ze hebben ook genoeg. Ja, dat klopt. Het was hun knuffelallochtoon, maar
sorry,
ze
hoor,
deden wel alles voor.
Even off the record, volgens mij was die ene gewoon smoor verliefd op hem.
Ja, maar dat werd ook een beetje. Ik weet niet of ze echt smoor verliefd is, maar er was wel sprake van een bijzondere aantrekkingskracht, ja.
Ja.
Maar daar is ook niks op tegen, toch?
Maar jij zegt, ik oordeel nooit. Je ziet dat, het voltrekt zich voor jouw camera.
Ik laat het zien en ik laat het ook wel op zo'n manier zien dat het op meerdere manieren te interpreteren is. Want jij zegt, ik zie een soort aantrekkingskracht. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat ik nooit zal vragen in een film aan iemand. Ik zie dat. Ik monteer het ook zo, dat je als kijker dat kan zien. Maar voor mij is het eigenlijk een beetje de lol eraf, omdat ik aan die mevrouw zou vragen, bent u eigenlijk niet enorm verliefd op hem? Want ik denk, ja, dan zegt ze nee. Ja, dan is het, ja. Of ze zegt ja, maar wat schieten we er nou mee op? Ik vind het altijd wel fijn om dat oordelen een beetje bij een kijker te laten.
Ja.
Maar ik bied het wel allemaal aan, natuurlijk.
Ja. Een andere film waarin het heel erg over die identiteit gaat van Nederland, dat noemde je net al, was Pretpark Nederland. Mm-hmm. Je zei daarnet ook al, ik word wel eens gezien als de nieuwe Bert Haanstra. Is dat een eretitel of is het ook een beetje een blok aan je been?
Nou, is het eigenlijk allebei niet. Ik snap wel dat, want dat doen kranten dan, hè, die schrijven dat je dan. Ik kende het werk van Bert Haanstra helemaal niet zo goed. Ik ben het eigenlijk toen dat een paar keer steeds terugkwam in recensies en verhalen. Dat, nou, misschien moet ik het dus ook eens goed gaan bekijken dan. En ik zie wel parallellen in het observeren van de Nederlander in zijn gewone doen. Maar het is niet zo bewust dat ik hem dus zijn stijl of zijn methode of heb overgenomen of dat niet, nee. Maar in Pretpark Nederland heb ik wel dat in die zin dat Alleman, de beroemdste film van Haanstra, ging ook over Nederlanders en hun vermaak. En daar gaat Pretpark Nederland natuurlijk ook over. In die zin kun je. Daar ben ik wel bewust aan begonnen toen.
Ja.
Dat wist ik ook wel.
Maar de laatste jaren is je werk wel heel erg veranderd, hè? Die ironie is minder aanwezig, waar we het in het eerste uur over hadden.
Ja.
Het is, denk ik, wat minder op Nederlandse kleine man gericht, maar wat meer universeel. Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, maar dat klopt. Maar dat is ook weer niet echt een heel erg een bewuste keuze. Dat is meer. Nou, misschien ben ik van andere dingen gaan houden. Maar daarbij komt ook wel dat ik. Dat heeft te maken met het feit dat ik natuurlijk eerst vroeger heel veel tv-programma's maakte. En die televisiewereld is zo veranderd. Alles gaat snel. Het lijkt wel een oude man. Maar ik bedoel.
Hoe oud ben je trouwens?
Ik ben 46. Ik bedoel, Mensen zappen nu al weg na 10 seconden bij een tv-programma. Dus moet je zorgen dat je programma, dat ze niet wegzappen. Nou, daar hield ik me 15 jaar geleden helemaal niet mee bezig. En op zich is het wel goed als je tv-programma's maakt dat mensen kijken. Maar ik denk, nou, misschien moet ik dan iets minder tv-programma's maken en misschien meer storten op, of dat doe ik nu, of wat langere films die ook in de bioscoop komen en die een wat langer meegaan, ja. Eigenlijk.
Ik had het idee dat er een soort kentering in je werk zat bij de film die je maakte over de dood van prins Klaus.
Nou, die heb ik lang geleden gemaakt, hoor. Die heb ik aan het einde van die lang levenperiode gemaakt. Nou, dat was een film.
Kun je daar wat over vertellen, ja, over die film? Hoe die tot stand is gekomen?
Nou, ik was gevraagd door de NOS of ik een film wilde maken achter de schermen bij de uitvaart van prins Klaus. Want ja, zij staan dan wat dichter bij het Koningshuis dan ik. Dus zij wisten al, dat gaat niet lang meer duren.
Hij leefde gewoon nog.
En ik vond dat een enorme eer. En was daar ook enorm opgewonden over. En we zijn toen, we waren met dat team met wie we Lang Leven maakten, zijn we toen als een razende gaan researchen, ja, voor zover dat al kan, van ja, wie gaat zich dan straks met die begrafenis bemoeien? En nou, dat is heel moeilijk om daarin te komen. Dat is natuurlijk allemaal RVD en Koninklijke Huis toestanden. En ja, die gaan dat natuurlijk niet vertellen, van we hebben deze bloemist al ingeseind. Maar uiteindelijk waren we nog best wel een eind gekomen. En ik dacht toen van ja, achter de schermen bij een, oh ja, moet ik even bij vertellen dat, kijk, nu zijn er al verschillende koninklijke uitvaarten geweest, maar dat was de allereerste in, geloof 50 jaar, zeg ik niet uit mijn hoofd, volgens mij klopt dat wel. Dus koningin Wilhelmina was de laatste en 50 jaar later stierf prins Klaus. Dus het was niet meer zo'n geoliede machine in koninklijke uitvaart. En ik dacht, nou, is het niet mooi om dan in plaats van ja, achter de schermen bij een uitvaart te zijn, om te kijken of we, want prins Klaus was heel erg geliefd bij Nederlanders, om te kijken of we een portret konden maken van hoe Nederlanders rouwen. En hoe ze daarmee omgaan. En dat hebben we toen een beetje als uitgangspunt genomen. Dus je ziet wel degelijk de begrafenisondernemer, de bloemist. Maar je ziet ook gewone mensen. Mensen die langs de route wonen. Allemaal in de weer. In die 10 dagen die er waren tussen de dag dat prins Klaus doodging en dat hij bijgezet werd, zoals dat heet.
Het was een fascinerende film, juist omdat het achter de schermen was. Je hebt ook prominent in je film Maartje van Wegen, echt vanaf het moment dat zij het speciale journaal gaat doen, waarin de dood wordt aangekondigd. En dat is al een hele machine die klaar staat. En zij biedt eigenlijk ook heel veel ontroering in je film.
Ja, ik kende haar niet, volgens mij. Nee, ik kende haar nog niet. Maar ik was toen een maand daarvoor, was ik bij een, vanwege die naderende dood van Klaus, hadden ze hier op het Mediapark een fake-uitzending opgezet.
Geanceneerd.
Om ja, de routing, hoe te zorgen dat je de goede instarts hebt, dat Wim Kok meteen in de studio is. Dus het was een soort repetitie. En daar was ik bij en daar ontmoette ik Maartje ook. Dus zij wist ook van het plan. En ik had ook met haar afgesproken. Ik zei, je moet ervan uitgaan dat als prins Klaus doodgaat, dat ik meteen naar Hilversum rijd en dan ben ik bij jou. Want jij bent degene die het aan het volk moet gaan vertellen. En zo gezegd, zo gedaan. Maar toen bleek ook dat Maartje op die dag jarig was.
Waar was jij toen je gebeld werd?
Ik was thuis. Ik woonde toen nog niet in Amsterdam. En ik was gewoon thuis. Dus ik heb meteen de cameraploeg gebeld en in Hilversum afgesproken. Ja, dat was fantastisch. ja, ik kan niet anders zeggen. Dat je dan in zo'n studio bent waar paniek is. Want ze zoeken dan in één keer weer. Wim Kok was geloof ik in het buitenland. En er moest contact mee gezocht worden. Die moest ook het volk toespreken. En dat is een enorme weerwaar van belangrijkheid, zullen we maar zeggen. En te midden van die toestanden bleek dat Maartje van Wegen ook jarig was. En ze zat die avond thuis te eten toen zij gebeld werd. En haar man, Joop Daalmeijer, die is tegenwoordig directeur van de NPS. Die had het cadeau nog niet gegeven. En dat was een armband. En,
een collier.
Het was een collier. En dan tijdens een break, tijdens een instart, zeg maar met een soort oude beelden uit het leven van Klaus, gaf hij dat cadeau aan haar. En dat was eigenlijk heel ontroerend, want zij was eigenlijk al heel ontroerd van het feit dat Klaus gestorven was, ja. Waar zij heel veel van hield. En dat cadeau wat ze kreeg. Nou, en uiteindelijk zijn wij, hebben al door die film heen zie je ook. Ja, overal Maartje die weer verslag doet van allerlei handelingen die er gebeurd zijn rond de uitvaart. Totdat ze uiteindelijk de prins in zijn graf ligt. En Maartje de microfoon afdoet. En ze huilt inderdaad veel in de film.
Ja.
Ja, dat is gewoon omdat Maartje in die periode veel moest huilen. We hebben wel later nog.
Nou ja, ze was gewoon ook heel bedroefd en aangeslagen over de dood van prins Klaus. En vergeleek dat met de dood van haar vader, toch?
Ja, uiteindelijk.
Of
ja.
Die emoties kwamen bij haar naar boven.
Ja, precies. Die emoties kwamen bij haar boven. En daar vergeleek zij het ook mee. Ik heb wel later nog wel. Ik had beloofd dat ze het van tevoren mocht zien, de film. En toen hebben we wel. Ze vond wel dat ze erg veel huilde. Dus ze hebben er wel iets uitgehaald. Dat was prima.
Maar wat heb je met het Koninklijke Huis? Want je hebt ook een film gemaakt over Beatrix vorig jaar. Dat deed je door Beatrix te portretteren. En daarbij een zestal naamgenoten van Beatrix die even oud waren. En die een bepaald aspect van de koningin vertegenwoordigden.
Ja.
Je hebt over een Oranje Vereniging, over het défilé. Je hebt echt een aantal films in
nou,
jouw.
Ja. Nou, van de ene kant vind ik dat gewoon heel, heel simpel en kinderachtig om te zeggen. Maar het is heel leuk om in filmen in werelden te filmen. En in wereld te zijn waar je als normale mens nooit in komt. Dus dat is gewoon, weet je, alle dingen waar ik vroeger met mijn moeder thuis op de bank naar keek. Bijvoorbeeld Koninginnedag. Dat je daar dan bij bent. Dus zo simpel ligt dat eigenlijk. En tegelijkertijd is het een heel goed onderwerp, omdat iedereen een mening heeft en een gevoel heeft bij het Koningshuis.
Jij ook?
Nou, mij fascineert het. Maar dan heb ik het weer over Roem, waar we het straks over hadden. Mij fascineert het dat zij in die positie zitten en gevangen zitten in een soort harnas. En ik heb niet een grote liefde voor het Koningshuis, als je dat denkt. Nee, dat heb ik niet.
Nou, je zei, iedereen heeft een mening en een gevoel. Wat zijn jouw mening en gevoel over het Koningshuis?
Nou, en mijn gevoel is eigenlijk dat wat ik net zei, dat ze toch gevangen zitten in een soort glazen kooi, waar ze zelf niet uit willen stappen, terwijl ze dat heel makkelijk kunnen. Ze houden ons ook wel bewust op een afstand, zou ik maar zeggen. Ik heb ooit, om een voorbeeld te geven, en dat vond ik zo fascinerend. Ik had ooit een film gemaakt. Tegenwoordig zie je dat ieder jaar met Koninginnedag op tv, maar dat was toen nog echt nog niet. Toen had ik een half jaar de bevolking van Katwijk gevolgd, die de koningin op bezoek kregen met Koninginnedag. En die uitzending werd dan op 29 april uitgezonden, 's avonds laat. En dan de volgende ochtend herhaald. En in die film zit een. Laat ik het toch maar even een voorbeeld noemen. In die film zit een bakker. Die was al door het Oranje Comité al maanden van tevoren benaderd of hij dan een speciaal gebakje wilde ontwerpen. En dat gebakje zou de koningin dan eten in een kwartier tijd die ze had tussen dat ze aankwam in Katwijk, om vervolgens dan in een kerk nog even naar de wc te kunnen haar goed te doen en dat gebakje eten. En vervolgens zouden dan de deuren van de kerk opengaan aan de andere kant. En dan begon Koninginnedag en dan begon ook de tv-uitzending. Een soort pauzemoment, zullen we maar zeggen. Nou, die man had er enorm zijn best op gedaan. En gaandeweg in alle onderhandelingen met het Koninklijke Huis bleek dat dat kwartier werd steeds korter. En op een gegeven moment was het nog maar een paar minuten. Dus de koningin had helemaal geen tijd om dat gebakje te eten. Nou, daar eindigde die film dan mee vrij droevig op 29 april. Nou, dat is dan bijvoorbeeld zo'n man.
Met zo'n onaangeroerd gebakje.
Ja, maar het heeft nog een slot.
Oh, sorry.
Nee, het maakt niet uit. Toen heeft wat ik zo leuk vind aan die bakker, dat hij de mogelijkheid krijgt om. Want dat is natuurlijk een vakman. Daar moet je dan vanuit gaan. En het was een hele gewone bakker, zeg maar. Mag je iets maken waarin hij zichzelf kan overstijgen? Namelijk de koningin gaat zijn speciaal ontworpen gebakje. Nou, dat is fantastisch. Dat is toch een soort droom die uitkomt. En in één keer ging dat niet door, want de koningin had helemaal geen tijd voor dat gebakje. Maar de koningin had de avond daarvoor ook die uitzending gezien, bleek. Want die kwam die kerk binnen, met dat hele gevolg, ziet die bakker staan. En die zegt tegen die bakker, ik ken u van televisie, waar is mijn gebakje? Nou, maar dat zit dus allemaal niet in die film, dat hoorde ik later van die bakker. Maar toen was koningin daar voorbij en toen was voor het eerst, wat ze blijkbaar nog nooit gedaan, zei de koningin, ik wil heel erg graag alle medewerkers van op Koninginnedag en al die mensen die zich ingezet hebben om deze dag tot een ongelofelijke dag te maken, bedanken. Nou, maar achteraf blijkt dat dat komt doordat ze die uitzending gezien had. Want, ik kom zo tot een punt hoor, zij... Later heeft zij tegen de koningin, tegen de NOS laten weten... ja, was heel leuk, die uitzending in Katwijk, maar eens maar nooit meer. Koninginnedag moet een sprookje blijven. En toen dacht ik in één keer, oh, dat is ook merkwaardig. Zou zij nou echt denken, en ik vrees dus dat dat zo is... want ze zegt toch altijd, nee, ik kom Koninginnedag vieren met jullie. Dus zoals jullie dat doen in die stad, dat vier ik dan mee. Maar zij denkt dus... Zij zegt, de koningin moet een sprookje blijven. Alsof de Nederlandse bevolking ook niet weet... dat de koningin niet met dat haar wakker wordt. Het is een beetje alsof zij Sinterklaas is. En wij allemaal net moeten doen alsof Sinterklaas ook bestaat of zo. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dus daarom zei ik toen straks... zij stapt zelf ook niet uit die glazen doos waar ze in woont. Terwijl het dus makkelijk kan.
Je bent wel met haar op reis geweest naar Mexico. Je was erbij toen Karstee met zijn auto inreed op de stoet... Heb je dan een verstandhouding met haar? Ik bedoel,
nee, helemaal niet. Nee.
Totaal niet.
Nee, helemaal niet. Want wij, voor die film over de koningin... zijn we wel met haar meegereisd. Maar in feite gewoon in een soort situatie... waar andere pers ook, zich ook in kan begeven. Ik mocht af en toe wel mijn camera net ergens anders neerzetten... dan de rest of dat soort dingen. Maar ik heb ook helemaal niet toen... Oh ja, ik heb wel met haar gesproken tijdens het soort... Ja, oh, dat was ik alweer vergeten. Wat grappig. Nou, je hebt dan bij zo'n staatsbezoek een soort persmoment. Of dan mag de pers een kwartier lang met de koningin praten. Maar dan zonder camera's erbij en zonder geluid. Dat is puur gewoon informeel. Dus toen heb ik met haar gesproken.
Wat heb je gezegd?
Ik weet het al niet meer. Het was namelijk was verbijsterd over hoe dat ging. Want iedereen moet dan van tevoren zijn vragen inleveren bij de RVD. En dan zegt, nou, alle vragen waren goedgekeurd. Nee, ik heb alleen maar mezelf voorgesteld, bedenk ik me nu. Toen alle vragen werden goedgekeurd. En vervolgens gingen de journalisten met elkaar die vragen oefenen. Nee, als jij dan dat zo vraagt, dan zeg ik dat. Dus je komt helemaal niet tot een gesprek. Want zij heeft die vragen al gelezen. Dus ze weet al wat er gevraagd wordt. Dus het is nooit echt. En ik vrees dat zij denkt dat het wel echt is.
Maar dat is dus, dat schets je nu continu over die Beatrix... dat het is allemaal niet echt. Gewoon, het is... zij denkt dat wij het geloven... en wij denken dat zij het gelooft. En niemand gelooft het.
Jawel, want ik denk dat zij het namelijk wel gelooft.
Dat wij met z'n allen zitten we die façade op te houden... omdat zij het gelooft.
Ja, dat is mijn theorie. Daar ben ik eigenlijk heilig van overtuigd dat het zo is. Dat zij dat denkt.
Wat moet er gebeuren met dat koningshuis? Heb je daar gedachten over? Ik proef toch een beetje dat jij denkt van weg daarmee.
Nou, weg daarmee niet. Dat zou ik vervelend vinden voor al die mensen die zo graag kijken... wat de koningin nou weer aan heeft.
Maar je vindt het onzin, diep in je hart...
Nou, ik vind het wel op het moment dat het zo ondoorzichtig is wat er gebeurt. Daar heb ik altijd dan heel erg een hekel aan, ja. Ze hoeven voor mij niet weg, hoor. Nee. Laat maar lekker.
Ik had toch gedacht dat je meer fascinatie met haar als persoon zou hebben. Omdat je dan zo'n hele film aan haar ophangt en haar gefilmd hebt.
Nou, ik dacht... Kijk, omdat zij zelf... niks van zichzelf wil laten zien... en ik wel heel leuk vind om haar toch te doorgronden... had ik die truc met die andere Beatrix bedacht. En, maar datzelfde concept zou je ook op een ander iemand... die onbereikbaar is kunnen leggen. Het ging maar niet specifiek om haar.
Ik wil... kijk even op de klok. Dat gaat heel snel, hè? Want ik wil ook nog even hebben... over van alles, maar in ieder geval ook even over Erwin Olaf...
Ja.
Hij is ook een van de zomergasten bij de VPRO deze zomer. Erg leuk. Je hebt een portret over hem gemaakt. Je maakte ook een portret over Sylvia Kristal, over Connie Palme. Maar Erwin Olaf, daar zat veel van jezelf in. Gok ik zo.
Ik moet heel lang nadenken of dat zo is. Nou, wat wel zo is, is dat Erwin lijkt best wel op mij. Ik kende hem helemaal niet toen we gingen filmen. En ik had hem eigenlijk ook nooit. Hem heb ik bijvoorbeeld wel van tevoren ontmoet. Ook omdat Monique, mijn compagnon, ze had het idee dat het een heel mooi portret kon opleveren als ik een portret over Erwin zou maken. Dus zijn we samen met hem gaan praten. En toen herkende ik wel veel in dat eerste gesprek van mezelf in Erwin. En dat gaat, hij heeft ook zo'n bedrijf met allemaal mensen die dan producties maken, die foto's maken. Erwin is ook homo natuurlijk.
Ongeveer
probeert
even
ook
oud.
Iets te vertellen. Ja, Erwin is 50. En de film, hij is nu 51. Nee, hij is 50. Ja, en ik ben 46. Ja, en ook die zoektocht naar. Erwin kan zijn werk ook niet zo heel goed duiden. Weet je wat ik ook niet zo goed kan, heb ik het idee. Ja, waarin vond jij dan dat wij op elkaar leken?
Nee, ik had gewoon het gevoel dat jij dat met herkenning aan het filmen was. En dat is misschien ook niet meer dan een gevoel wat ik er zelf bij heb gemaakt. Ja. Vanwege de overeenkomsten die je net schetst, die voor de hand liggen. Er zit een heel mooi moment in die film. Erwin Olaf, toch fotograaf van buitensporige fantasieën. Dat zeg je ook in die film. Hij fotografeert fantasieën, niet de werkelijkheid. Dacht dat misschien ook iets was wat misschien op jou van toepassing was?
Wat een groot verschil is dat Erwin creëert. Die start met nul. Die start met een zwarte doos. Ja. Daar zet hij modellen in. Dus de mensen die je ziet op die foto's zijn helemaal niet wat ze uitbeelden. Je denkt dat je een huisvrouw ziet, maar het is een gehuurd iemand. En zelfs alles is decor, dus de muren, de wanden. In die zin is het, lijkt het helemaal niet op wat ik doe. Maar dat hij zijn eigen verhaal probeert te vertellen en zijn eigen gevoel creëert of zo, dat lijkt weer wel op mij. Dat je jouw blik op de wereld, of dat je dat probeert te laten zien.
Ja, er is een moment dat hij ontzettend moet huilen voor de camera.
Ja.
Misschien kun je die scène even schetsen voor de mensen die de film niet gezien hebben.
Ja, dat gaat over dat. Kijk, in die film staat Erwin eigenlijk op het punt voor een soort hele grote internationale doorbraak. Ik ben met hem in Amerika, waarin die grote overzichtsentoonstelling is in een museum. Ergens in de provincie, in ieder geval niet in New York of zo, ver weg. En Erwin is tevens ook al een tijd ziek. Hij heeft longemfyseem. En daar praat hij slecht over. Je ziet het wel, want je hoort hem ook hijgen en doen, maar we hebben het er eigenlijk nooit echt goed over. En Erwin is heel erg esthetisch. Hè? Dus wat hij, iedereen in zijn, alle mensen in zijn foto's zijn heel mooi en knap en glad. En Erwin is zelf ook heel esthetisch. En in die scène, ik confronteer hem daarmee met of hij bang is om dood te gaan. En dan vertelt hij dat hij, als hij aan de zuurstofapparaten moet of dat soort dingen, wat er toch wel in zit voor hem. Dat hij dan dood wil. Maar dat dan wel eerst zijn moeder dood moet gaan voordat hij dat gaat doen.
Ja, dat is heel aangrijpend. Want je hebt hem ook gezien met zijn moeder in jouw film. En je ziet hoeveel pijn het hem doet dat hij in deze situatie terecht is gekomen met inderdaad zijn jeugd en zijn schoonheid en zijn esthetiek. En hij toch volkomen onderworpen wordt aan de vergankelijkheid waar wij ons alle aan moeten onderwerpen.
Helaas.
Ja. Wat doet het met jou op het moment dat dat gebeurt? Jij zit daar met je crewtje van 4 mensen.
Nou, dat is heel dubbel. Dat is echt heel ingewikkeld. Erwin wordt, zonder dat hij dat doorheeft, eigenlijk door een vraag van mij begint hij te huilen. Erwin heeft wel overigens van tevoren altijd tegen mij gezegd: je doet maar, ik stel me open, wat je wil filmen. En het is ook altijd wel zo ingesteld. Hij had geen geheimen. Maar ik vond het ook, vind het ook moeilijk om mensen zo direct te confronteren. En van de ene kant ben ik dan heel erg zelf heel erg ontroerd. Maar tegelijkertijd, en misschien nog veel sterker, ben ik heel erg op de monitor aan het kijken wat het kader is waar we op aan het draaien zijn. Of dat klopt, of dat licht nog goed staat. Kijk even naar de geluidsman of er. Dus ik ben ook heel erg bezig om dat vast te leggen. En dat loopt heel erg door elkaar. En wat er dan ook gebeurt, is. Moet je voorstellen, je zit dan in een raar hotel in de provincie ergens in Amerika. Wij zijn aan het filmen, Erwin begint te huilen. Ik weet, je bent natuurlijk geneigd. Ik ben niet bevriend met hem, zullen we zeggen, op dat moment. Je gevoel is, je moet op hem aflopen, je moet hem troosten. Maar dat doe ik niet, want ik ben aan het filmen. Of om me heen wordt gefilmd, ik regisseer dan. Ik hou hem dan eigenlijk, wat ik dan doe, dat is heel gemeen eigenlijk. Dat ik. Maar je kan ook niks zeggen. Want dan. Dat is heel pijnlijk, dat wil ik niet. Weet je, je laat niet een gewond dier doodgaan voor de camera. Maar wat ik dan wel doe. Dus ik zeg dan wel wat van ja, maar ach. Uiteindelijk neemt hij in de film een slokje water. Maar wat daartussen zit, want hij huilt vrij lang, dat ik wel dingen tegen hem zeg, maar dat ik die ook tegen hem zeg en dat ik weet dat ik die in de montage weghaal. Omdat ik denk, nou, hij kan beter nu iets langer huilen.
Oh, je zegt het zodat hij. Want ja. De camera is niet op jou, dus je haalt het geluid straks weg. Waarin jij troostende dingetjes zegt.
Ja, dus ik zeg dan bijvoorbeeld van, nou, dat doe ik niet. Dat zou ik dan. Maar ik zeg dan wel van, dat is me ook. Waardoor
me ook
hij.
Ja. En dan blijft de camera.
Je hebt het over die manipulatie eigenlijk.
Zo.
Dat doe ik dan wel.
Ja,
ja, dat is wel pijnlijk. Ik voel me er ook wel schuldig over.
Maar je doet het wel.
Maar ik doe het wel.
Zou jij jezelf door jezelf laten portretteren?
Nee. Maar dat is, vind ik, ook een hele rare vraag. Want ik probeer maar even wat te doen.
Nou, het antwoord kwam heel snel en heel overtuigend.
Ja. Maar dat is ook heel pijnlijk, hoor. Omdat dat zo gaat. Maar zo gaat het wel. Daar moet ik wel echt heel erg eerlijk in zijn. Dat je dan. Dat. Erwin vond het ook heel erg om het terug te zien. Maar uiteindelijk is dat wel.
Ja. Kijk, hij heeft dan longemfyseem. Jij kan je goed in hem verplaatsen, hè? Want dat is jouw kracht. Je hebt een groot empathisch vermogen. Al benut je dat om een goede film te krijgen en niet per se om empathisch te zijn. hoe sta jij tegenover de dood? Je ouders leven allebei nog. Je hebt die vriend verloren toen je 15 was. Je hebt je schoonvader verloren.
Ja.
Jij staat ook in het middenpunt van je leven, zeg maar. Je bent midlife, hè? 46. Nou, tel er nog 46 bij op.
Ik ben, eerlijk gezegd, niet zoveel bezig met die. Zelf helemaal niet zo met de dood. Wel dat ik merk dat het verval, zeg maar, intreedt in de mensen om me heen. Dan gaan weer mensen dood.
En bij jezelf ook, neem ik aan. Verval.
En bij mezelf, ja. En, maar echt met de dood ben ik. Niet echt bezig.
Ook niet met die vergankelijkheid van je lichaam. Hoe vind jij het dat je lichaam ouder wordt?
Verschrikkelijk. Nou,
want ik hoorde dat je een ooglidcorrectie hebt gedaan.
Ja, nou, ik had gewoon enorme wallen, had ik.
Nee, maar dat is dus wel een teken dat je het moeilijk vindt om te accepteren. Dat
oh,
daar
ben
alles
ik helemaal niet mee eens.
Oh, nee?
Nee. Als je toch iets niet bevalt aan jezelf en je kan daar wat aan doen, is dat toch helemaal niet zo raar om dat te doen?
Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat je het dus niet leuk vindt.
Nee, ik vind het niet leuk om lelijk te zijn. En dat ongeacht hoe oud je dan bent.
Oké. Okay.
Dat is de reden.
Ja.
Dus ik vond het wel een beetje mal natuurlijk dat ik dat ging doen. Maar ik had 2 jaar gedacht. God, ik had enorme wallen onder mijn ogen. En daar gewoon een hekel aan.
Ja. Nou ja, waarom niet?
Toch dus dat zegt niks over die. Dat heeft weinig met vergankelijkheid te maken. Ja. Denk ik.
Denk je wel na over dat soort dingen of liever niet?
Nou, ik vind wel hoe ik zeg maar nu leef en met de familie, met de vrienden. En dat is wel een soort de mooiste tijd die er is. En die kan je natuurlijk niet altijd vasthouden. Dat zal op een gegeven moment komen, de gebreken wel. En, dus dat is wel jammer.
Ja.
Ik ben wel heel gelukkig op dit nu, hoe het leven nu in elkaar zit. En hoe het met mijn werk gaat. En, dus dat wil ik wel vasthouden.
En je bent getrouwd een jaar geleden of twee jaar geleden?
Twee jaar geleden.
Met een man met wie je al 25 jaar bent. Maar jullie hebben ook een
pleegzoon.
Pleegzoon gekregen, hè?
Ja, dat is. Hij is Joey. En hij is de zoon van een vriendin van ons die we nog kennen uit onze studietijd. En we zijn altijd wel zijn voogd geweest. En zijn moeder. Hij heeft geen vader. Zijn moeder is. Hij heeft zijn vader nooit gezien. Die woont in Griekenland. En zijn moeder is uiteindelijk een paar jaar geleden gestorven. Dat is iemand die niet echt geboren was. Die exact, zonder te indiscreet te worden. Zijn moeder had niet het vermogen om zichzelf gelukkig te maken. Laat ik het zo maar zeggen. En dus zij is gestorven toen hij 15 was. Toen is hij bij ons komen wonen. Dat was voor hem ook een soort kinderlijke vanzelfsprekendheid. Want wij waren ook eigenlijk de enige naast zijn moeder en zijn oma waar hij echt heel vertrouwd mee was. En hij is nu het huis uit. Hij is gaan studeren.
Hij is nu 18 of 19?
Hij wordt nu 19.
Heeft het je veranderd?
Heel erg.
Welk opzicht?
Nou, dat je heel erg geconfronteerd wordt met iemand die. Heeft mij ook wel weer geconfronteerd met dat jachtige leven wat wij leiden. Dat quasi zorgeloze. Want nou, dat je in één keer voor iemand moet zorgen. En dat je een goed een goed mens op aarde aflevert. Dat zijn toch hele andere dingen dan films maken en witte wijn drinken met vrienden. En die verantwoordelijkheid, daarvan dacht ik in het begin dat ik dit nooit aan zou kunnen. En die is me uiteindelijk heel erg bevallen. Dat wil niet zeggen als er morgen een kind op de stoep staat, dat het kind in huis neemt, maar ik vrees van wel.
Ja?
Jawel. Ja.
Wat vond je het moeilijkste? Want je krijgt ook niet een baby, maar een kind van 14.
Dat je iemand niet gelukkig kan maken, dat hij dat zelf moet doen. En om dat iemand bij te brengen, weet je, je kan wel. Omdat hij natuurlijk niet bij ons opgegroeid is, heeft hij niet zeg maar dat. Ik ben een aardsoptimist. Ik ben ook eigenlijk een heel zonnig iemand. En is natuurlijk met een moeder opgegroeid die dat niet is. En in een hele besloten, kleine omgeving. Letterlijk, bij ons zijn altijd alle gordijnen open. En hij deed altijd s'avonds de gordijnen dicht. Hij zei, Joey, waarom doe je nou de gordijnen dicht? Dat is toch nergens voor nodig? Ja, nee, maar dat doen wij altijd. Weet je, zei zijn moeder. En dan probeer je iemand uit te leggen, ja, maar de wereld is daar. Je moet naar buiten. Daar is het leven. Dat is niet binnen. Dat is een soort instelling. Maar omdat je een kind in huis krijgt, een kind gaat opvoeden, wat niet jouw genen heeft en ook niet op of hoeft niet per se je genen te hebben, maar in ieder geval in al die jaren met je meegegroeid is en die je hebt kunnen enthousiasmeren van jouw blik op de wereld. Dat is heel ingewikkeld.
Wat heb je hem? Waar je het meest trots op bent, wat je hem hebt kunnen geven?
Zelfvertrouwen en. Dat familie, ook al is die zelf gekozen, heel belangrijk is. En dat je er altijd op terug kan vallen.
Daar wil ik straks nog even over doorpraten. Ik hoor op mijn koptelefoon al het muziekje. Oh. Een laatste vraag wil ik toch nog even stellen. We hebben nog een klein minuutje. In hoeverre heeft het zorgen voor je pleegzoon je werk beïnvloed?
Nou, zullen we daar dan tijdens. Dat zou ik echt niet. Dat is heel moeilijk hoor.
Maar ben je milder geworden of volwassener of iets? Ben je iets anders
geworden?
Ik denk
wel dat ik milder geworden ben. Als je maar, alsof ik dat daarvoor niet was. Maar ik geloof wel, dat is wel zo, denk ik.
Ja, daar hebben jullie nog tijd voor. Rustig aan maar. Lotje IJzermans in gesprek met Michiel van Erp, documentairemaker. We gaan er heel even uit voor het nieuws namelijk. En u luistert naar het Marathon-interview. Dit was het tweede uur. We hebben nog een heel uur te gaan voor deze vraag.